In Johannes hoofdstuk 1. Hetgeen was van den beginnen, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, in onze handen getast hebben van het woord des levens. Het evangelie van Johannes begint eigenlijk net zo over het woord. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God en het woord was Jezus. En zij hebben het met eigen ogen hebben zij aanschouwd dat de Heer Jezus hier op aarde gekomen is. Het leven is toch geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen. Met hun eigen ogen hebben ze dat gezien. En getuigen van en verkondigen nu het eeuwige leven. Dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u. Opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. In deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. En dit is de verkondiging die wij van hem, van de Heer Jezus, gehoord hebben en u weer verkondigen. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar, indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. En dan kijken we even naar hoofdstuk 3, vers 9. Een ieder die uit God geboren is, doet geen zonde, want het zaad Gods blijft in hem, en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar. Een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als die zijn broeder niet lief heeft. En dan nog even weer terug naar vers 27 van hoofdstuk 2. En wat u betreft, en ik vind dit ook een hele mooie. De zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En wanneer hebben we die zalving ontvangen? Die hebben we ontvangen toen we wederom geboren werden. Toen we ons bekeerd hebben, ons hebben laten dopen en ook de Heilige Geest hebben ontvangen als een gave van God. En dat is de zalving van God. De zalving van de Heilige Geest. Die gij van hem ontvangen hebt en die blijft op je. En je hebt er ook niet van nodig dat iemand u leren. Maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen en waarachtig is en geen leugen, blijft in hem gelijk zij u geleerd heeft. Dat is een enorme voorwaarde. Blijft in hem. En er zijn al deze beloften, die zijn voor jou en die zijn voor mij. En daar willen we naar kijken. We willen niet kijken van, oh, ik arme zondaar, want de zonde wordt hier ook genoemd. En ik heb die genade steeds weer opnieuw nodig. Als je in hem blijft, dan is steeds die genade op je. En dat is het een en al genade. En dan willen we eens kijken naar, waar ik ook de laatste tijd veel mee bezig geweest ben. Dat is naar je hart. Je hart, dat wordt heel vaak genoemd in de Bijbel. En God ziet het hart aan, we noemen het al heel vaak, een hartzaak of wat dan ook. En we hebben het daar nooit over ons brein, onze hersenen, ons verstand, maar vaak over ons hart. Wat leeft er in je hart? En God ziet het hart aan, wat ik net al noemde, en God heeft ook een hart. En het hart van ons, ons oude hart, dat staat in lijnrecht tegenoverstelling van het hart van God. Ons oude hart, dat kan het leven van God niet bevatten. Daarvoor, zegt de Bijbel, hebben we een nieuw hart nodig. En die heeft God ons ook gegeven toen we echt kind van hem geworden zijn. Toen we ook tot wedergeboorte kwamen, zoals de Bijbel dat ook zegt. In één zin waar het eigenlijk over gaat, dat is als je in hem blijft, onder zijn schaduw of in zijn aanwezigheid, dan is de zalving, de Heilige Geest van God, die je van hem ontvangen hebt, die is dan ook blijvend. In de laatste tijd, Lodewijk noemde vorige week ook nog, is er ook al veel... Dat er wel eens gesproken wordt van, ja, als je eenmaal je leven aan God hebt gegeven, je bent een kind van hem, eens gered, altijd gered. Nou, dat gaat natuurlijk niet door. Van de ene kant is het wel zo. Als je gered bent, dan ben je gered. Maar de voorwaarde is wel, als je in hem bent en in hem blijft. Dan ben je gered. En het is niet zo dat je als een pingpongbal heen en weer gegooid wordt. Of als een jojo. Ene keer ben ik in de duisternis, andere keer ben ik in het licht. Nee, je bent wederom geboren en dan val je ook onder zijn genade. En dat is niet gered, of eens gered, altijd gered. Maar wel, als je in hem blijft, dan ben je gered en dan ben je een kind van God. Het hart van God, als we daarnaar kijken, eerst de tweede keer, ik weet niet of ik al net genoemd heb toen ik daar onderzoek naar deed, even in een concordantie kijken, heb ik zo even nagekeken, maar 350 keer wordt teksten genoemd over je hart en over ons hart. De tweede tekst, die staat in Genesis al, dat God zei van het smartte hem in zijn hart. Dus God heeft ook een hart en wij mogen het hart van God eigenlijk horen kloppen. Maar het smartte de Heer in zijn hart dat hij de mens had geschapen, dat is al wat. Want de mens was in grote goddeloosheid gekomen, ver af gedwaald van God. Het doel hadden ze totaal gemist. Adam en Eva, die waren volmaakt, die waren perfect. De heerlijkheid van God, die overschaduwde hem. Daarom hadden ze ook geen kleren nodig. De heerlijkheid van God, die was over hen. En ze vielen in zonde en ze voelden zich in één keer naakt. Niet vanwege dat ze geen kleren aan hadden in eerste plaats. Maar dat ze die heerlijkheid van God kwijt waren. En toen ging het verder in de geslachten die kwamen. In de hele wereld, het hele geslacht was in diepe zonde gevallen. En het smartte God in zijn hart dat hij de mens had gemaakt. Het berouwde hem ten zeerste. Maar toch was Gods genade zo groot dat hij met Noach een nieuw geslacht aanging. En dit is nou even terzijde. Ik denk wel eens van dat hele geslacht voor Noach, die is helemaal omgekomen. En daar denk je misschien niet zo bij na, maar daar denk ik nu even over na. Wat zou er met al die mensen gebeurd zijn? Zouden die allemaal in de hel terechtgekomen zijn? Of naar de hel gaan? Maar de hel die moet er nog komen. Wordt van de ene kant wel gezegd en geleerd. Van de andere kant misschien dat de hel er ook wel is. Dat weet ik niet, even terzijde. Maar Petrus die zegt eens een keer in een van zijn brieven dat de doop ons redt als tegenstelling van zoals Noach in de zijnen gered is. En in diezelfde context zegt hij dat de Heer Jezus nedergedaald is naar de aardse lagen, naar het dodenrijk, waar hij het evangelie heeft gepredikt en vele mensen, dat gaat dan over het geslacht voor Noach, heeft meegenomen. Als het ware zou je daaruit kunnen halen dat God, dat de Heer Jezus daar nedergedaald is in het dodenrijk, dat hij daar het evangelie heeft gepredikt en dat de mensen toen alsnog een kans hadden om ja te zeggen tegen God en ja te zeggen tegen de Heer Jezus dat hij ook voor hun aan de kruis gegaan is. En dat staat er niet zo letterlijk, maar het staat er gewoon, moet je maar eens nalezen, hij heeft gepredikt tot de mensen daar die in het dodenrijk waren. En die heeft velen nog meegenomen. Toen konden de mensen nog kiezen. Wat een genade van God. En die genade is nog steeds op ons. En ook in het nieuwe verbond mogen we dan ook weten van dat als wij ons leven aan de Heer Jezus gegeven hebben, als wij bij het kruis geweest zijn, dan zijn we een nieuwe schepping geworden. Is zijn leven in ons, zijn we deel geworden van zijn leven. En Nicodemus die komt dan eens een keer 's nachts bij de Heer Jezus. Nicodemus, we weten wel wie dat was. Hij was een theoloog, een prediker die doorkneed was in de schriften. En ze botsten altijd met de leer, met de nieuwe leer van de Heer Jezus. Maar Nicodemus dacht, ik wil er toch wel wat meer van weten, want deze man die kon wel eens de waarheid spreken. En die gaat stilletjes s'nachts, zijn collega's mochten dat natuurlijk niet zien, maar dan kreeg hij het helemaal op zijn kop. Dus hij ging s'nachts stilletjes even naar de Heer Jezus om met hem erover te praten. En dan legde de Heer Jezus hem er heel duidelijk uit, dat tenzij dat je wederom geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien, zelfs niet binnengaan. Alleen als je wederom geboren wordt. Ja, hoe moet de mens dan weer opnieuw de moederschoot in gaan, zegt Nicodemus. Nee, zegt de Heer Jezus heel duidelijk, tenzij dat de mens ook uit water en geest geboren is. En dat heeft te maken met onze bekering. Dat heeft te maken dat we in hem een nieuwe schepping worden. Dat we in hem een nieuw hart krijgen. En dat is eerst je bekering en dan je doop en dan de gave van de Heilige Geest, gedoopt worden in de Heilige Geest. En dat is ook een proces, dat is een geboorte, dat is als het ware een geestelijke bevalling. Net zoals de mens natuurlijk wordt geboren, is ook een proces, maar die natuurlijke geboorte en die geestelijke geboorte, dat is als een parallel naast elkaar en heeft heel veel parallellen eigenlijk. Want Als een kindje geboren wordt, wanneer is die geboren? Als die er is, ja en nee. Er moet nog meer gebeuren. De navelstreng moet doorgesneden worden en hij moet ook nog gaan huilen. Dat is een proces. En zo is het ook met onze geestelijke geboorte. Dat is ook een proces. Een babytje die komt uit een heel andere omgeving, uit een heel andere wereld. Dat is zijn oude leven. Dan komt hij in deze wereld. Gaat ook gepaard met, je zou het eigenlijk kunnen noemen, de geboorte. En de wedergeboorte, je bekering uit het oude in het nieuwe gaat komen. Dat is je geestelijke bekering. En zo'n bevalling die gaat gepaard ook met water en bloed. Nou, je bekering gaat ook gepaard met water en bloed. Het bloed van de Heer Jezus. En het water van de doop. En dan in één keer de doop in de Heilige Geest. Waar staat dat dan voor? De Heilige Geest, de ruach van God. De adem van God. En het eerste wat een kindje doet, dat is ademhalen. Zo wordt ook geestelijk als een kind van God, als jij als kind van God geboren wordt, adem je ook de geest van God in. En dat zijn hele mooie parallellen. Maar is het dan zo dat je zegt van, dat lijkt me dan ook wel wat. Het is dus bekering. En dan houden we in de Heer Jezus aannemen, staat er in Handelingen 2, vers 38. Dan moet ik me laten dopen. En dan ook maar de Heilige Geest ontvangen. Nou, dat wil ik ook wel. Ik ga me ook bekeren, ik geloof ook in God. En ik laat me ook maar dopen. En de Heilige Geest, dat zal dan ook wel goed zijn. Dat zal er wel komen. En dan ben ik behouden en dan ben ik gered. Ik denk niet dat het zo is. En dan wordt het wettisch, dan wordt het iets letterlijks. En de letter dood, om het zo maar te zeggen, maar de geest maakt levend. Bekering, dat is de eerste stap die een mens doet. En dat gaat eigenlijk soms, dat kan bij iedereen weer heel verschillend zijn, maar dat kan ook gepaard gaan met verdriet, pijn, tranen, huilen. Maar dat kan ook met blijdschap gepaard gaan, dat is, bij iedereen is het weer verschillend. Ik vergelijk het wel eens met een situatie in mijn leven. Zo heel lang geleden, in de begin jaren 80. We waren nog niet zo lang bekeerd. En ik moest naar Balkbrug. Ik weet niet of je weet waar Balkbrug ligt. Dat ligt aan, je gaat zo van Groningen richting Hogeveen. Dan ga je dan rechtdoor richting Ommen, Dalfsen. Halve weken ongeveer, dan ga je rechtsaf richting Balkbrug. En ik moest daar kinderen heen brengen, die waren daar een weekendje. En aan het eind van die weg, vierbaansweg, moet je even onthouden was dat, ging je daar zo naar Balkbrug. En aan het eind van die weg, aan de rechterkant, daar had je een conferentiecentrum. En daar moest ik die kinderen heen brengen. En dus ik had die kinderen daar afgeleverd. En daar was dan ook gelijk een kruispunt. Waar je, dan was je in het dorp. Maar ik had er nooit meer aan gedacht. Ik ging dus weer terug en ik rijd zo van het erf van het conferentiecentrum af, zo weer linksaf de weg op. Kun je al nagaan wat er gebeurde? Spookrijden. En ik had niks door. En ik had lekker de zin in. Ik had die kinderen afgeleverd. Ik zat lekker in de auto. Lekker in mijn vel. En lekker even alleen rustig naar huis rijden. Een bandje op met een preker op. En daar ging Wieber dan heen. En dat weer richting huis. In alle rust en vrede. En één keer kwam auto's tegen. Ze zijn al te flikkeren. Ik dacht van is er wat aan de hand? Ik keek altijd wat om me heen. En ik had al een behoorlijk stuk gereden. Ik was al bijna aan het eind. En in één keer, want ik had zelfs nog wel even door kunnen rijden, dan kon ik er zo af. Maar dat heb ik niet eens gedaan. Ik schrok me wild. En er was ik geloof van binnen een seconde dat ik ook in één keer andersom stond. En met mijn neus weer de goede richting in. En ik vind dat eigenlijk een hele mooie vergelijking met je bekering. Je kunt in de diepe ellende zitten, in de goot en in zonde leven. Of je kunt een keurig net leven geleid hebben. Eigenlijk perfect aan de buitenkant. Het is allemaal goed. Maar wij allemaal, of je nou veel gezondigd hebt of weinig gezondigd hebt, of wat dan ook, Gods woord is er duidelijk in. We missen allemaal de heerlijkheid van God. En het loon van de zonde is voor ons allemaal gelijk. Dat is de dood, zegt de Bijbel. Zonder het bloed van de Heer Jezus, zonder je bekering, zonder die genade van God, zijn wij eigenlijk nergens. En dan ga je op weg. Je gaat op weg gewoon als leven. Je bent geboren en je groeit op en je gaat op weg. En je bent blij en gelukkig totdat je ingreep krijgt in je leven en je wordt geconfronteerd met de waarheid. En ik geloof dat God elk mens een gelegenheid geeft om te laten zien wie hij is en dat wij allemaal zijn genade nodig hebben. Dus je bent op weg en in één keer kom je tot die erkentenis van de waarheid en je draait je om, je bekeert je. Dus het is niet zomaar even iets, ik wil ook wel bij die club horen, dan ga ik ook met in God geloven. Nee, dat is werkelijk iets met jou gebeurd, dat je radicaal kiest voor God, dat je je oude leven ook finaal achter je wil laten. Dan ben je dan al gelijk zonder zonde. Als we zonder zonde zijn, zegt de Bijbel, hebben we gelezen, dan misleiden wij onszelf. En is de waarheid in ons niet. Maar God is getrouw en rechtvaardig en waarachtig om ons, als wij onze zonden belijden, ook weer te vergeven. Maar is het dan zo, als we ons bekeerd hebben en we leven onder die genade, onder die zalving, dat we dan steeds weer heen en weer gaan als jojo's, van ene keer licht, dan weer in de duisternis en dan weer, ik geloof niet dat het zo werkt. Als we dit goed lezen, dan is het ook niet zo. Die wedergeboorte, die staat ook al heel duidelijk omschreven, profetisch, die ervaring eigenlijk al in Ezekiel 36 vers 26. Je hoeft het niet op te zoeken, ik zal hem even voorlezen. Dus Ezekiel 36 vers 26. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. En dat hebben we allemaal. We hebben allemaal een hart van steen. Daar zijn we mee geboren. Allemaal zijn we geboren in die erfzonde, als het ware. En God wil ons, wil de mens een nieuw hart geven. En dat heeft hij ook aan jou gegeven, als je echt kind van God bent. En de gevolgen van die innerlijke verandering, die worden ook dan onder andere ook beschreven. Er staan natuurlijk wel veel meer teksten, zou je erover kunnen naslaan. Maar onder andere Jeremia hoofdstuk 31, vers 31 en 33. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël een nieuw verbond sluiten zal. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dit staat natuurlijk ook voor het huis van Israël. Maar zoals je weet, wij zijn ook geënt op het volk Israël. En het heil wat uit de Joden is, ook voor de Joden, voor het volk van Israël, maar ook voor de heidenen die geënt zijn, die bekeerd zijn en kind van God geworden zijn. Dus dit woord geldt ook voor ons. Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Nou, als er een nieuw hart is, dan is er natuurlijk ook een oud hart, je oude hart. En hoe ziet ons oude hart eruit? Wat zegt de Bijbel daarover? Ook heel duidelijk, Jeremia 17 vers 9. Daar staat, arglistig is het hart, boven alles. Ja, verderfelijk is het. Wie kan het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart en toetst de nieren. Dat betekent ontaard, corrupt en doodziek, verderfelijk. Arglistig, dat betekent ook letterlijk onbetrouwbaar. Het bedriegt je. Lieve mensen, zo zijn wij allemaal geboren en we missen ook daardoor de heerlijkheid van God. En we kunnen de hartslag van God niet horen. En als een mens zich echt bekeerd heeft, soms is het... Kijken wij wel, de Heere doorgrond het hart, wij kijken wel eens naar de buitenkant. En zien alleen maar wat aan de buitenkant is. Ik weet nog heel goed dat we in de jaren 90 hadden een conferentie met een hele bekende bijbelleraar David Pawson. En die had het alleen maar over de wedergeboorte. Bekering, waterdoop, geestendoop. Daar heeft hij 3 dagen, per dag 3 samenkomsten en geen preekjes van 1/2 uur. Maar van wel 2 uur heeft hij woensdag, donderdag en vrijdagmorgen over gehad. 'S morgens, 's middags en 's avonds, 2 dagen en vrijdagmorgen. Vergeet hem nooit weer. Zo'n uitleg als die man had. En zo diep, ook waar, nou met achtergronden, de verschillende manieren van dopen, waar het vandaan kwam. Nou, daar gaat het nu niet om. Maar hij had ook bepaalde voorbeelden. Dat hij zei ook van, als je bekeerd bent, dan moet er ook vrucht van de bekering zijn. Anders moet je moet maar zo niet mensen dopen. Er moet echt een vrucht van de bekering zijn. En toen noemde hij een voorbeeld. En ik noem dit even van, wij kijken vaak aan de buitenkant. Toen noemde hij een voorbeeld van, 's maandags morgens kwam er een, met veel lawaai, kwam er een motorrijder bij hem aan. En de bel ging. En in één keer werd hij geconfronteerd met een Hells Angels. Hij zag er niet uit, allemaal glitter en glamour. En een spijkerjas aan, leer en tatoeages en noem maar op. En nou, die man die zei van, ja, dominee, ik ben gisteren bij u in de samenkomst geweest en ik heb mijn leven aan God gegeven en ik wil me laten dopen. Oh, nou, hij dacht, de eerste reactie zal dat wel goed zijn. Hij keek wat voor ogen was. En natuurlijk mag je het wel onderzoeken, is een bekering echt? Dat is ook voor leiders van een gemeente, is het heel normaal dat je dat onderzoekt en dat het niet een bevlieging is of wat dan ook. Toen zei hij dit tegen hem. En ik heb dat zelf ook nog eens een keer meegemaakt. Dat was ook, nou dat nou even terzijde, maar ga u eerst hier even om. Hij zei tegen hem van, ik stuur je naar huis met een opdracht. Jij gaat nu maar op de knieën En je vraagt, de Heer Jezus, Heer, wat staat er tussen u en mij? Wat nog tussen u en mij instaat waarvan ik me moet bekeren? Nou, dat was goed. De man was helemaal enthousiast. En hij ging weg. En David Poorsen dacht van, zo, daar ben ik eerst even weer vanaf. En hij was het alweer vergeten. Maar na 14 dagen ongeveer hoorde hij weer lawaai van een motorrijder. En dan kwam hij er weer aan. Hij belde aan en nou, kom maar binnen. Nou, ik heb gedaan, zegt hij, van wat u gezegd hebt. En zegt de voorganger tegen hem. De Heilige Geest heeft me heel duidelijk gemaakt dat ik moest bekeren van nagelbijten. Alsjeblieft. Weet je wat hij zei? Jouw bekering is echt en je mag je laten dopen. Dat was een bekering. Wij kijken vaak van, oeh ja, maar ho, hoe zit dat? En daar moet je eerst van bekeren. Hoe zit dat? Ik heb het eens een keer meegemaakt. Toen kwam hier iemand, dat is al jaren geleden. En die kwam hier zondags in de dienst. En die zei van, ja, afgelopen week fietste ik hier langs. En het was net alsof een stem tegen me zei van, zondag wil ik dat je daarheen gaat. En ze kwam een poosje bij ons hier in de samenkomst. En nou, je leerde haar ook al een beetje kennen. En toen in één keer zei ze, ik heb de Heer Jezus aangenomen en ik wil me laten dopen. Maar we wisten al bepaalde achtergronden over samenwonen en onder andere dat. Toen had ik hetzelfde, ja, hoe doe je dat? Ergens had je ook nog wel te weinig ervaring, want je had meer iets van, ja, wat zullen de mensen ervan zeggen? Wat zal de gemeente ervan zeggen? En als je gelijk nou ook iemand doopt die nog samen woont, eigenlijk in zonde leeft. Zulke gedachten gaan dan allemaal door je heen, geen gedachten van God, maar dat zijn je menselijke gedachten. Hoe wat zullen de mensen, wat zal de gemeente ervan zeggen? En als je zegt van, nou goed, oké. Okay. En toen had ik hetzelfde, toen dacht ik ook van, dit ga ik tegen haar zeggen. Ik zeg van, jij gaat maar naar huis en je vraagt de Heer Jezus, Heer, waarvan moet ik me nog bekeren, wat nog tussen u en mij in stond. Woensdags belde ze hem op. Zei van, nou, ik ben gelijk naar de woningstichting gegaan, ik heb een ander huis gekregen, ik ben al verhuisd, ik woon in een ander huisje. En ik heb tegen mijn vriend gezegd van, klopt niet wat ik doe, dat we samen wonen. Ze zijn niet uit elkaar gegaan, maar wel op die manier. God had haar overtuigd. Wij hoeven elkander niet te overtuigen. Het is Gods geest die overtuigt. Daarom kunnen we heel gemakkelijk de dingen op andere mensen horen. Je moet zus, je moet zo, je moet dit en je moet dat. Maar het is de Heilige Geest die overtuigt van. Dat staat ook heel duidelijk in de Bijbel. De Heilige Geest voegt mensen toe. Als jij hier zit en je bent een kind van God, dan mag je weten, de Heilige Geest heeft jou ook als een kostbare gegeven, als een kostbare gave gegeven aan zijn lichaam, de gemeente. En ik vind dat geweldig. Dat is die grote genade van God. Er is bij God geen aanzien des persoons. Beslist niet. God kijkt wat er in je hart leeft. Maar het oude hart van ons, dat is een arglistig. En God wil ons een nieuw hart geven. En dat is zijn hart. Het nieuwe hart, dat zorgt dan ook dat we de dingen van God zien. Wanneer alles chaotisch lijkt, dan brengt het nieuwe hart begrip. En kun je, omdat je hart rein is, boven de chaos en de aanvallen uitkijken. Ook al zie je puinhopen om je heen, ook in de maatschappij. Je kunt toch God zien en in zijn vrede wandelen. Waarom? Omdat je een rein hart van hem hebt. Kees Goedhart, toen die hier voor een paar weken terug was, die zei het ook al. Waar is je geweten, vroeg hij. En we denken dan aan ons brein en ons verstand. Hij zei ook heel duidelijk, het is je hart. En wat hebben we dan nodig? Dat is eigenlijk die geestelijke harttransplantatie. Een harttransplantatie, dat ons oude hart verwijderd wordt en dat we het hart van God krijgen. En dat is heel iets bijzonders. Als je daar gewoon naar een lichamelijke harttransplantatie kijkt, dan zie je al, of er zijn de verhalen bekend van wat er gebeurt. Bij de conceptie, dan is het eerste wat gaat kloppen, dat is niet dat je hersenen gaan functioneren, maar dat het hartje gaat kloppen. Dat is het eerste wat gebeurt. En je hart beïnvloedt je brein, je hersenen, want het leven is dan schijnbaar ook in het hart. En die beïnvloedt, die registreert alles en die slaat het op in je hersenen en in je brein. En er zijn verhalen bekend, ik las een verhaal van een meisje dat het had, het hart gekregen van een jong meisje dat was vermoord. En die moord die was nooit opgelost. Maanden later begon dat meisje dromen en visioenen te krijgen over het incident tot in de detail. De moordenaar van de donor die werd helemaal beschreven, zelfs de plaats waar hij woonde. En zelfs wat het meisje nog tegen haar moordenaar had gezegd. En die werd gearresteerd. En een ander verhaal is, ook een man die na zijn harttransplantatie, die droomde steeds waarin hij een jonge vrouw zag die van de trap af viel en stierf. Gingen ze daar ook onderzoek naar doen. En ze ontdekten dat die donor, die had een dochter. En die was van de trap afgevallen. Brak haar nek en die stierf. Dus zo kun je zien dat hart, wat het hart registreert. Wat er in het hart van een mens allemaal leeft. En dat het hart echt is. En wij hebben dan die prikkels vanuit ons hart. En die zitten daar vaak nog, ook van ons oude hart, die zitten dan nog opgeslagen in onze brein, in ons verstand. En dan in één keer krijgen we het hart van God. Wat een genade. Het hart van God, het leven van God, hebben wij ontvangen. Ik zal je een nieuw hart geven in je binnenste. Een rein hart. Dat hebben we van God gekregen. Maar is dan alles al oké? We hebben gelezen, en ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dat is dat nieuwe hart, dat kan niet zondigen. Maar dat oude hart van ons heeft zoveel geregistreerd in onze hersenen, dat er nog vaak zoveel dingen op ons afkomen, dat we negatieve gedachten krijgen. Dat we elkaar veroordelen, of dat we negatief praten over een ander. Of dat er boosheid is, of bitterheid. En is het dan zo dat we dan constant, dat ik zo straks al noemde, als een jojo heen en weer moeten gaan van uit het licht, uit het licht, in de duisternis. Dat we steeds van moeten vragen en roepen om vergeving. Nee, die genade van God is zo groot. Telkens als je zulke gedachten, negatieve gedachten krijgt, word je er ook bij bepaald, omdat je een kind van God bent. Hey, dit klopt niet, dit breng ik gelijk in het licht, hier vergeven. En je wordt gaan, dan is het niet zo van, oh, nou ben ik in de duisternis, dan weer in het licht. Nee, je bent in het licht, want die zalving van God blijft op je als je in hem blijft. Dat is natuurlijk wel de voorwaarde. En als je dan kijkt, hoe houden we dat nieuwe leven vast? Hoe houden we dat leven van God vast? Is dat eens gered of altijd gered? Nou, als je dat leven van God niet vasthoudt, dan kun je, de Bijbel die zegt er ook van, hè, de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen van, nou, wees dankbaar en blij dat je naam staat opgeschreven in het boek des levens. Maar de Bijbel spreekt er ook van dat je naam ook gewist kan worden. Als je God helemaal de rug toekeert en er zijn ook ongetwijfeld mensen. Ik ken ook wel mensen die helemaal weer teruggevallen zijn, heel dicht bij de Heer leven, teruggevallen zijn en later ook weer helemaal teruggekomen zijn. En dat kan, dat is mogelijk, dat is Gods genade, dat is geweldig dat zulke dingen gebeuren. Maar lieve mensen, Jezus vergoot zijn bloed niet omdat wij dan iedere dag weer onze gemeenschap met hem kwijt zouden raken. Verlossing is veel groter, onze verlossing is gebaseerd op vaste grond. En wij zitten vaak er nog, tenminste die ervaring heb ik wel, heel vaak nog weer met schuldgevoelens. Dat je je schuldig voelt als je boos bent of ja, nou noem alles maar op. Dan voel je je weer schuldig. En, nou er is niks mis mee, als je maar niet gaat denken van, och, red ik het wel? Kom ik wel in de hemel? Ben ik wel goed genoeg? Maar daar zijn de meesten van ons wel mee opgegroeid. Want ik weet nog heel goed en helemaal niks te nadelen daarvan, want vanuit de traditionele kerk heb ik zoveel mogen leren. Zoveel ook kennis van kinds af aan. 12-jarige leeftijd, dan ging je al naar catechisatie. Je moest je al die zondagen uit het hoofd leren. Nou, ik weet er niet zoveel meer van, maar als je dat even weer gaat lezen, dan komt het je allemaal weer zo bekend voor. Diepe waarheden. Maar zo ben je opgegroeid. Waaruit ken jouw ellende? En dan iedere zondag, zondagsmorgen, dan werd de wet weer voorgelezen. Daarna kwam de schuldbelijdenis. En dan kwam de genadeverkondiging. En dan kon je er weer een week tegenaan, dan was je weer vergeven. Volgende week zat je er weer net zo. De wet werd voorgelezen. Schuldbelijdenis. De genadeverkondiging. En je kon er weer een week tegenaan. Volgende week weer net zo. En dat ging dag in, of week in, week uit, jaar in, jaar uit. Zo ben je opgegroeid. En natuurlijk mogen we onze zonden belijden, maar ik zeg ook wel van, als jij zonden te belijden hebt, dan weet je ook welke zonde. En er is niet gewoon van, nou ik wacht wel tot zondag, dan wordt de wet weer voorgelezen, dan is de genadeverkondiging en een schuldbelijdenis en dan is het weer oké. Okay. Je mag heel concreet, hè, ik zeg het ook wel eens tegen Lia, voor samen een bidden, zegt Lia wel eens van, Heer, wilt u ook al mijn zonden weer vergeven, wegdoen, dat ik dan ook gewoon tegen haar zeg, welke zonde? Ja, dat weet ik niet, dat weet de Heer wel. Ja, maar als jij geen zonde hebt gedaan, dan hoef je ze ook nog niet te belijden. Je mag toch altijd in zijn genade leven. Je weet, als je negatief bent of wat dan ook, dan kun je dat alle minuut kun je dat zo bij de Heer brengen. En een hele mooie tekst, dat is dan ook vers 7 hebben we gelezen. Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Maar weet je wat het woord reinigen in het Grieks betekent? Want de Bijbel die is geschreven oorspronkelijk in de Griekse taal. En dat is niet eenmalig van het bloed, zoals het hier staat, reinigt ons van alle zonden. Dat is de Nederlandse vertaling. Maar de Griekse vertaling is voor altijd reinigend. Ononderbroken, voortdurend. Als je in hem blijft, word je voortdurend gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. Constant, je staat als het ware dagelijks onder zijn douche van reiniging. En je wordt dagelijks word je gereinigd. Voorwaarde is nogmaals dat je in hem blijft. Niet zo van, oh jongens, dan kan ik maar raak leven, kan me wel zondigen. Ik sta toch onder die douche? Nee, want dan sta je niet meer onder die douche. En dan leef je eigenlijk nog vanuit je oude situatie. Dan leef je eigenlijk nog vanuit je oude hart situatie. Het is eigenlijk zo met, er was een jongetje die had een hele mooie steen gevonden. En daar ging hij mee aan spelen. Hij had hem helemaal mooi opgepoetst in die steen, die glom. En het leek net alsof er ook diamanten in waren. Zo mooi was die steen. En het jongetje dacht, oh, ik neem hem niet mee naar huis, want dan zien mijn broertjes en zusjes en dan raakt die steen misschien weg. En dan hebben zij hem ook. Ik verstop hem hier tussen de bladeren bij een boom. En dat deed hij dan ook. En de volgende dag ging hij weer heen, wou hij weer met die steen aan het spelen. En die steen die was toen helemaal vies geworden, ook door weersomstandigheden, door de regen, door de bladeren. Dus hij ging weer mee naar de rivier en maakte die steen weer helemaal mooi schoon, ging hij weer oppoetsen. En zo ging dat een paar dagen achter elkaar door, iedere keer die steen schoonmaken. En toen zag je daar, even verderop, zag je daar een waterval. Hij ging erheen, hij zat er nog een paar stenen liggen en hij kon zijn steen er net heel mooi tussen een paar stenen klemmen. En zo zat die steen, daar legde hij hem er neer. Hij had er eerst weer mee gespeeld, daarna legde hij die steen daar neer, ging weg. En die steen die stond constant onder die waterstroom en die werd niet meer vuil. De volgende dag ging die weer heen en die steen was schoon en die bleef schoon en die kon er weer mee gaan spelen. En zo is het eigenlijk ook, ik vind dat eigenlijk wel een beetje een mooie vergelijking. Zo is het ook met ons, als wij in hem zijn en wij in hem blijven, worden wij voortdurend, zegt de Griekse vertaling, worden wij voortdurend gereinigd. Dat is precies hetzelfde met al die teksten ook in de Bijbel, bid en gij zult ontvangen. Dat is niet van eenmaal bidden, nee doorgaan met. Zo is de hele Bijbel vertaald, steeds doorgaan met. En als we dan dat goed begrijpen, in 1 Johannes vers 1 vers 7 wat er staat, dan blijft dat bloed van de Heer Jezus je constant reinigen, 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat is het zoonschap, dat is het kindschap. Dat we kinderen van God zijn. Johannes die schreef het ook. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u. Kinderkens, dat klinkt zo, ja, een beetje kinderachtig misschien. Maar onze kleine kinderen, daar kun je zo van houden. Daar kun je zo van genieten. En soms dan kunnen het ook nog ettertjes zijn. Ook. Dan zie je ook van dat je kleine kinderen nog geen nieuw hart hebben. Maar we houden van ze. Je kunt van je kinderen houden als ze ook nog klein zijn. Maar je weet ook van dat ze ook nog niet wederom geboren zijn. Maar je houdt van ze. En zo is het ook met de liefde van God naar de mens. God houdt van alle mensen. En God wil, het is zijn verlangen, dat alle mensen hun leven aan hem geven. En dan nog tot slot. 1 Johannes 2 vers 27. En wat u betreft, de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. Het Oude Testament, dat maakt de dingen vaak zichtbaar, zodat je de verlossingswaarden ook van het Nieuwe Testament, dat je dat begrijpt. En als je kijkt naar melaatsheid, in de wetten van Mozes kregen de Israëlieten ook allemaal goede duidelijke instructies. En dat is altijd weer een weerspiegeling van het Nieuwe Testament. Waar zij geleefd hebben, ook de hele verlossingsplan uit Egypte van Israël uit Egypte. Heeft ook weer te maken met onze verlossing uit ons oude leven. Maar ook de instructies die ze kregen, onder andere over melaatsheid. Melaatsheid, dat is echt een beeld van de zonde. Je ziet ook in de dagen van de Heer Jezus, dat er dan een melaatse was en die moesten altijd roepen, onrein, onrein. Omdat ze zich niet onder de mensen konden bevinden vanwege de besmettingsgevaar. En de Heer Jezus die genas dan ook de melaatse en die zei dan ook, toon je aan de priesters. En die opdracht kregen ze al in het Oude Testament. Als iemand melaats was, dan kwam die buiten de samenleving van het volk terecht vanwege de besmettingsgevaar. Maar als zo iemand genezen werd, dan kwam hij weer terug. En dan ging hij ook naar de priester. En wat gebeurde er dan? Dan werd er een schaap geslacht. En dat bloed van dat schaap, dat is dan ook een beeld van de dood van de Heer Jezus. Dat bloed van dat schaap, dat nam de priester dan. En doopte zijn vinger erin en daar En toen bracht hij bloed aan op de rechteroorlel van deze genezen persoon. En ook op de rechterduim en ook op de rechtergrote teen. En dat staat dan voor, zijn gehoor is weer gereinigd. Alles wat hij aanraakte, dat was eerst onrein, nu is het weer rein. Waar hij ook gaat en wandelt, hij wandelt nu in reinheid. En dan komt er daarna, bracht de priester het olie aan op dezelfde plaatsen. Hij bracht het olie aan op het bloed wat op de rechteroorlel gesmeerd was, de rechterduim en op de rechtergrote teen. En dat is zo'n mooi beeld. Johannes die schrijft hier ook over, eerst het bloed van de Heer Jezus en dan zijn zalving erover. Gods zalving, zijn Heilige Geest. En dat is de volgorde. Het bloed van de Heer Jezus heeft ons gereinigd van alle zonden, ook in onze wedergeboorte. En daarna komt dan ook de krachtige werking van de Heilige Geest. Waarom zouden we nog langer willen stelen? Waarom zou je nog langer willen liegen? Waarom zou je nog langer achter je geld aanrennen? Dat alles, het zal ons nooit, nooit bevredigen. Maar je nieuwe hart, de zalving van Gods Geest, leert hoe je je diepste verlangens kunt ontvangen. En als we ons daarop richten en daarop blijven richten, dan word je gezegend. En dan gaat een wereld voor je open. Ondanks alle problemen die ook op ons afkomen, die op jou afkomen, op mij afkomen. Soms een stukje strijd of wat dan ook. Als je steeds weer terugkeert naar God en je slaat alleen de Bijbel maar open. En je gaat dingen lezen en proclameren. Moet je zien dat situaties veranderen vaak niet, maar je kijkt er heel anders tegenaan. Paulus die zegt al, ergens in Handelingen, ik oefen mij erin om steeds een onergelijk geweten te hebben voor zowel God als mensen. Ik oefen mij erin. Dus het was niet zo dat die geweldige apostel Paulus helemaal vrij was van alles. Nee, hij ergerde zich ook wel aan. Hij kwam in conflict met Petrus eens een keer. Hadden ze gewoon openlijk ruzie. Ik heb openlijk tegen hem verzet. Hij is een huichelaar, zegt Paulus tegen Petrus. Publiekelijk. Dus die mensen die worstelen daar net zo met hun oude leven, om dat zo maar te zeggen. Daarom zegt hij ook, ik oefen mij erin. Wie kan mij verlossen uit het lichaam des doods, zegt hij. Als ik het goede wil doen, is het kwade alweer bij me. Dat zegt Paulus, een wedergeboren kind van God. Maar dan zegt hij, gelijk met blijdschap, Gode zij dank. Alleen door de Heer Jezus Christus ben ik wie ik mag zijn. Gereinigd, geheiligd. Als ik het zelf wil doen, dan is het kwade gelijk weer bij me. Maar ik oefen mij erin. En dat nieuwe denken, dat nieuwe hart van mij, dat mag groeien. En dat oude denken, wat beïnvloed is door je oude hart, door je oude leven, door je oude hart. Langzamerhand gaat dat verdwijnen. Dat is precies hetzelfde met, ik noemde in de eerste dienst nog even een voorbeeld van roken. Toen ik nog rookte, dat is al lang geleden, sinds 76 was ik er gelukkig al af. Maar in het begin dan komen die verleidingen steeds weer terug en ben je geneigd om weer een sigaret te pakken. Maar nu mag je 100 sigaretten niet neer me leggen. Dan is er geen haar op mijn hoofd die zo'n stinkstok pakt. Waarom niet? Het zit niet meer in mijn brein. En bij een ander nog wel. Dat zie ik ook hier in de gemeente. Er zijn mensen die worstelen er nog mee. Waarom? Je nieuwe hart, dat zegt nee. Maar je oude hart, wat weg is, heeft nog wel die prikkels in je hersenen. Dus je bent geneigd om weer die sigaretten te pakken. Maar langzamerhand, als je erin gaat oefenen, wat Paulus ook zegt, je oefen mij erin en oefen je daar dan ook maar in. Als je nou aangesproken voelt dat je nog rookt misschien. Ik leg niks op je, de Heilige Geest overtuigt. Maar het is niet zo dat wij elkaar daarom moeten veroordelen. Het is Gods Geest die ons overtuigt. Halleluja. Amen.